De samengemeentegedeelte lezen uit de Bijbel, uit het boek van de Psalmen, Psalm 107, de versen 23 tot 32. Psalm 107, de versen 23 tot 32. Daar lezen wij: die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan die haar golven omhoog verheft. Zij reizen op naar de hemel, zij dalen neer tot in de afgronden. Hun ziel versmelt van angst. Zij dansen en waggelen als een dronken man en al hun wijsheid wordt verslonden. Nog roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat hij hen tot de haven van hun begeerte geleid heeft. Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen des mensen, en hem verhogen in de gemeente des volks en in het gestoelte der oudsten, hem roemen. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmorgen vindt u in het boek Jona, en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 6... We hebben de vorige keer over de eerste vier versen na mogen denken. En we willen daar een vervolg mee maken door onze tekst te lezen vanaf vers 4, waar we zien: maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelve te verlichten. Maar Jona was neergegaan naar de zijden van het schip, en lag neer en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hard slapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Tot zover de lezing van de tekst. Voordat we deze woorden mogen overdenken, willen we het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om zijn zegen en om de bediening met zijn Heilige Geest. De Heere dankzeggen dat in het gezin van de familie Velten in de afgelopen week een zoon geboren mocht worden. Laten we Heere aangezicht zoeken. Getrouwe Heere die de hemelen woont en troont, wij hebben ook vanmorgen alle reden om uw naam te belijden en om uw wonderwerken te noemen, u te roemen in al de wegen die u met ons houdt en in alle gaven die wij uit uw hand mochten ontvangen in de week die achter ons ligt. Want heren, gemeente des Heren, het trof mij onlangs in een verslag dat ik las, zeg maar, over de rol van de mens als rentmeester in de schepping, in de natuur en de wetenschap die hij van de dingen in de natuur met zich meedraagt. Dat een verslaggever op een gegeven ogenblik opmerkte dat de mens eigenlijk veel meer verstand gekregen heeft in de loop van de tijden van de dingen die zich afspelen in het heelal, als het gaat over de sterren, de maan en de zon en alles wat daarin te vinden valt. Denk alleen maar eens aan al die ruimtevaartschepen en al die moderne methoden om steeds meer kennis te verzamelen van datgene wat zich afspeelt in de wereld boven ons. En dat het eigenlijk zo is dat diezelfde mens met al zijn kunde en met al zijn wetenschap en met al zijn kennis ten diepste nog maar zo heel weinig afweet van de dingen die zich afspelen in de wereld beneden ons. In de wereld van de zeeën en oceanen. Als hij daarover nadenkt, weet hij nog heel erg weinig. Er zijn nog vele geheimen verborgen op de bodem van die oceanen. Veel meer geheimen dan in de wereld boven ons. En als je dat zo hoort, dan denk je bij jezelf, gemeente, wat een prachtige gedachte eigenlijk. Want zo is het ten diepste ook. De mens is door de Here niet geschapen voor de diepte, maar hij is ten diepste geschapen voor de hoogte. Het doel van de mens ligt ten diepste niet in de lijn naar beneden, maar in de lijn naar boven. Het doel van de mens ligt ten diepste niet, om het zomaar te zeggen, in het beeld van een worm die in de diepte van de aarde wegvlucht, de donkerte tegemoet. Maar het doel van de mens ligt als het ware in de adelaar die steeds hoger zweeft, die steeds hoger vliegt, boven de bergen en de bergtoppen uit, de zon en het licht tegemoet. Dat is het doel van de mens, de lijn naar boven, op weg naar zijn schepper. En wat zou het een zegen zijn als in die lijn naar boven, in die weg naar de schepper toe, de kennis van de mens zich steeds meer zou vermeerderen. En toch, gemeente, is dat niet het geval. Want al is dan die mens geschapen voor die lijn naar boven, al is dan de mens geschapen naar zijn schepper toe, die lijn naar God is gebroken. En vandaar zal de kennis en kunde niet helpen. En dan denk ik weer even aan een adelaar. Een reiziger zag hem tijdens zijn tocht door het gebergte opeens voor zijn ogen opstijgen en zijn machtige vleugelen uitspreiden en vanuit een statige, welverzekerde slag al hoger vliegen om het vederen te laten glanzen in het licht van de zon. En de reiziger was geïmponeerd door die machtige vogel en die machtige statige tred waarmee hij zich al hoger verhief. Maar opeens gebeurde er wat. Die adelaar begon te zwiebelen. Hij begon onvast te worden. Hij werd wankelmoedig. En opeens, op een hoogpunt, stortte die adelaar naar beneden. Van de hoogte naar de laagte. En die reiziger die was natuurlijk nieuwsgierig. En hij zocht die adelaar op. En toen hij in de buurt van dat beest kwam en de vleugelen optilde, toen zag hij een slang wegvluchten, een van de bergslepen in. Hij was gebeten door die slang en daarom gevallen. Gemeente, is het ook zo niet gegaan met de mens? De slang van de zonde heeft de mens gebeten in zijn vlucht omhoog. En als we naar die mens kijken die gevallen is als die adelaar die neergestort is op de aarde om nooit meer de vleugels op te heffen, dan zeg je, kun je nog enige goede gedachten hebben van die mens? Zal die mens nog ooit kunnen opklimmen tot zijn God? We hebben het de vorige keer gezien, van die mens is niets te verwachten. Van Jona was ook niets te verwachten. Ook al is hij een kind des Heren, ook al is hij een profeet, ook al is hij iemand met een bijzondere opdracht, ook al wordt hij door de Heren bemind. En als er straks een volk, een schare die niemand tellen kan, het nieuwe Jeruzalem zal binnengaan dat boven ligt, dan is dat nooit te verklaren uit die mens die eenmaal gelijk een adelaar vloog zijn schepper tegemoet. Maar dan is dat te danken aan God. Tegenover het maar van de mens, tegenover het maar van de zonde in de mens, staat het maar van God en van zijn genade. Heb je dat ook alles ontdekt? Wat heel ons leven ten diepste cirkelt om dat woordje maar. Maar de mens viel, maar de mens zondigt, maar de mens vlucht bij de Here vandaan. Maar de Here zoekt op in zijn genade. Iemand zei eens een keer tegen mij, dominee, als er in die hemel van u waar u zo vaak over spreekt nou plaats is voor zo'n driftige Petrus en voor zo'n ongehoorzame Jona en voor zo'n gruwelijke David die zich vergreep aan Uria om Batseba's wil. Als die mensen er ook zijn in de hemel, zei hij tegen mij, dominee, dan hoef ik niet naar die hemel. Weet u wat voor mens dat was? Dat was een mens die alleen maar wilde weten van het maar van God. Gods liefde, Gods genade, maar van het maar van de mens niets wilde weten. Nou gemeente, die man hoeft ook niet bang te zijn dat hij in de hemel zou komen. Want als het zo blijft zoals hij sprak, dan zal die er ook nooit komen. Want als ik niet word als een Jona, en als ik niet word als een David, en als ik niet word als een Petrus, dan zal ik er ook niet komen. En daarom, het is mijn bede dat de Heere vanmorgen dat woordje maar, dat eerste woordje van de tekst, het maar van God, maar ook het maar van mijn mens zijn, van mijn gevallen zijn, van mijn vluchten bij de Heere vandaan, wil doen kennen vanmorgen. Want zo wordt het een wonder dat de Heere toch nog met zondaren van doen wil hebben. Zo wordt het een wonder dat de Heere zijn genade wil verheerlijken. Ook al vlucht een mens bij hem vandaan. Ook al doet een Jona alles op alles om de Heere te ontlopen. Dat de Heere toch zo'n mens zijn genade schenkt. Dan wordt het een wonder. O God, u zal ik eeuwig loven. Dat is de boodschap voor vanmorgen. En we willen er samen over gaan nadenken onder het thema met Jona in de storm. In de eerste plaats wordt Jona door God achterhaald. In de tweede plaats wordt Jona door de kapitein gewekt. En in de derde plaats wordt Jona door de scheepslieden beschaamd. Met Jona in de storm, door God achterhaald en door de kapitein gewekt en door de scheepslieden beschaamd. Ja gemeente, het is vanmorgen toch wel een hele ontroerende geschiedenis die voor ons opengeslagen ligt. Een ontroerende geschiedenis die begrijpbaar is voor zowel jongeren als ouderen vanmorgen. En als ik dat vanmorgen zo zeg, dan bedoel ik daarmee niet het beeld van die vluchtende Jona zoals dat voor ons getekend wordt. Dat is niet ontroerend om een vluchter te zien bij God vandaan. Dat is helemaal niet ontroerend om een slapende vluchter te zien bij God vandaan. Als je dat ziet vanmorgen, dan is dat iets om je over te schamen. Dan is dat iets om je op de knieën te brengen vanmorgen. Dan is dat iets om te zeggen, Heere God, wat is de mens als hij als Jona zich bij u vandaan laat trekken door zijn eigen hart en leven. En gemeente, u moet dat goed zien vanmorgen. Als Jona vlucht bij God vandaan, dan doet hij dat niet met woorden. En dan doet hij dat niet met volzinnen. Dan doet hij dat niet met een belijdenis. Die hele Jona heeft ten diepste nog geen woord gesproken. Maar hij doet dat door zijn houding. God sprak tot hem. Maar Jona zegt niet één woord. God spreekt tot hem. En Jona komt niet met een antwoord. Maar daarmee komt er wel licht over de werkelijkheid. Al geef je geen antwoord op de roepstemmen van de Heere. Al heb je de prediking keer op keer over je heen laten gaan. Al denk je neutraal te blijven onder die eisende God die tot u zegt vanmorgen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ik moet het vanmorgen zeggen, uit uw houding blijkt dan wie u bent. Jona zegt geen woord, maar uit zijn houding, uit zijn daden blijkt dat hij bij God vandaan vlucht. Al heb ik nog nooit gesproken, al heb ik me neutraal opgesteld, maar uit mijn daden blijkt dan wie ik ben voor God, een vluchter. En dat is niet ontroerend. En als ik vanmorgen zeg, het is een ontroerende geschiedenis, en dan is het ook niet ontroerend vanwege de nood van die scheepslieden. Want dat is iets om bang van te worden als het je indenkt. Die scheepslieden midden op de zee in zo'n klein bootje. Echt niet zo'n grote oceaanstomer als wij vandaag de dag kennen. En ze vechten tegen de dood. En ze strijden tegen de ondergang. En ze zijn zo bang voor het geweld van de zee. Dat is niet ontroerend. Weet u wat ontroerend is in onze geschiedenis? Dat wat de Heere doet, dat is iets om heel stil onder te worden. Want de Heere doet in onze verzen iets, gemeente, wat een mens nooit gedaan zou hebben. De Heere houdt een mens die hem beledigd heeft. Dat is immers zondigen vast. De Heere die niemand nodig heeft, die van niemand afhankelijk is, die zich volmaakt verheerlijken en gelukkig wezen kan in zijn eigen goddelijke drie-eenheid, die zoekt een mens op die met hem gebroken heeft. Die mens die tegen hem zegt, uw majesteit deugt niet. En tegen uw goedheid heb ik bezwaren. En daarom ga ik niet naar Nineveh. Die God, die zoekt zo'n mens op, gemeente. Is dat niet een wonder? Kan wezen dat u wel eens in uw leven overhoop ligt met de Heer. En dat u wel eens overhoop ligt ook met de wegen die de Heer met u houdt. Dat er waaroms zijn in uw hart, zodat u moet zeggen, Heere God, ik begrijp dat niet. Is dat eigenlijk wel overeenstemming te brengen met uw liefde en met uw zorg en met uw genade? Is dat nu barmhartigheid, Heere? We kunnen het soms zo moeilijk aanvaarden als de Heere een weg met ons gaat. Maar gemeente, weet u wat de Heer in onze geschiedenis doet? In onze geschiedenis onderstreept hij wat hij eenmaal mint. Dat mint hij eeuwig. En wat hij eenmaal vastgegrepen heeft in zijn genadige handen, dat houdt hij eeuwig vast. En dat kan dan nooit meer van zijn hart gescheurd worden. En als ik daar oog voor krijg vanmorgen, dan zeg ik, Heere, wat een zegen, dat uw wegen anders zijn dan mijn wegen. En dat uw gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Wat een zegen, Heere, dat ik u niet begrijpen kan in uw leven. Dat u zo'n God bent voor zo'n mens als Jona is. Voor zo'n mens als ik ben. U zoekt hem op. Want Jona vlucht. Door zijn daden maakt hij duidelijk, ik wil met die roeping niet te maken hebben. Door die daden maakt hij duidelijk dat hij onder die roeping van de Heere vandaan wil. Maar de Heere die gaat hem opzoeken, gemeente. En hoe doet de Heere dat? De Heere die zoekt hem op door een engel te sturen met een opdracht om hem te arresteren, duidelijk en onweerlegbaar. Een engel, zegt u? Ja, een engel. Nee, jongens en meisjes, niet zo'n engel met van die vleugeltjes, weet je wel, en zo'n liefelijk gezicht waar het licht van de hemel overheen straalt, zodat je bij het eerste gezicht moet zeggen, wat een lieve engel is dat. Nee, de Heere die stuurt een engel, hoe zal ik het zeggen, die handen heeft die eendzwart zijn. Hij stuurt een engel met een voorhoofd dat omwolkt is. Storm is zijn naam. Ja, we kijken daar misschien vanmorgen toch wel wat vreemd tegenaan als moderne mensen. En gemeente, dat komt omdat wij heel anders tegen de natuur aankijken dan de schrift. Als het onweer, dan zeggen we tegen elkaar, heb je het gehoord, de ramen dicht doen, het onweer. Maar als de Bijbel gaat spreken, dan zegt hij in Psalm 29, de God der ere dondert. En in Psalm 19 worden de natuurelementen voorgesteld als boden, als engelen, als de psalmdichter zingt. En de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn daden. En Psalm 104, het vierde vers, als je het goed vertaalt tenminste staat, hij maakt de winden tot zijn engelen. En een man als David zegt ergens van de natuurelementen, ze zijn allemaal uw knechten. Zo achterhaalt God zijn kind. In de weg van een storm. In de weg van een engel. Met een boodschap. En je ziet het als het ware voor ogen gebeuren. Als Jona met de scheepslui de haven uitgaat van Joppe, dan is er nog niets aan de hand. Dan staat de zon vriendelijk te lachen aan de hemel. Dan is er voldoende wind om de zeilen op te hijsen. Alle mogelijkheid om te varen naar de overzijde toe, naar Tarsis. Maar als dat scheepje nog maar nauwelijks het zeegat uitgegaan is en zich op het water bevindt, gebeurt het dat opeens de wolken gaan komen en dat de lucht gaat betrekken en dat het doorzet. De hele lucht wordt inkt en inkt zwart en de lucht breekt open en er komt een wind uit naar voren die aantrekt, die heviger wordt, die gaat blazen, ja, die gaat stormen. Overal. En het schip schudt op het water. En het schip wordt heen en weer geslagen.
en de zeilen scheuren van de mast. En als gevangen vogeltjes fladderen ze in de stevige greep van de storm. En die scheepslieden, geen kleine jongens, die ook wel eens een storm hebben meegemaakt, die echt wel met vaste benen op het schip zich kunnen bewegen, die echt niet voor een kleintje vervaard zijn. Ze voelen het en ze merken het. Dit is menens. Het stormt. En ze worden doodsbang. Want wat die bootsman ook probeert, hoe die ook trekt aan het stuurwiel, om het zomaar te zeggen, hoe die ook probeert het scheepje bevelen te geven, dwars tegen de golven in, het schip luistert niet. En ze gooien lading overboord. En ze zoeken en ze werken. En ze zeemen en ze proberen wateroverlast weer overboord te helpen. Maar het helpt niet. Van voren ben je bezig. En van achteren dreigt het schip te breken. Nog even en ze zullen vergaan met man en muis naar de diepte toe. En terwijl ik dat scheepje vanmorgen dan zie gemeend. Dat danst op de golven. Dat kraakt onder de winden. Dat dreigt te breken onder de slaande hand van de storm. Dan is het net vanmorgen, gemeente, of ik in die woeste golven een hand zie die schrijft: Jona, waar ben je? Hier is uw God. Tot hiertoe, Jona, en niet verder. Zo doet God dat. Jona had plannen. Die zei: ik ga weg. Ik wil bij God vandaan. Ik wil nooit meer naar hem terugkeren. Jona had het plan om een nieuw leven op te bouwen. Zonder het profeet zijn. Om een nieuwe toekomst op te bouwen. In het verre oosten van Tarsen. Maar God die stuurt een engel. En in één keer blaast God in al zijn plannen. En in één keer komt heel dat toekomstperspectief van Jona in duigen te vallen. Er blijft niets van over. Dominee, zegt de jongen in de kerk. Ik wou het net vragen, zegt het meisje in de kerk. Dominee, waarom ging het dan stormen? Dan kan ik in twee woorden zeggen vanmorgen. Het ging stormen vanwege Jona's zonde. Dat is de oorzaak. Dat is ook de boodschap voor vanmorgen. De zondegemeente ontketend stormen. En leven we er vandaag niet middenin op allerlei gebied. Het stormt in de volkerenwereld. Het stormt in vele gezinnen. Het stormt in vele relaties. Het stormt in de kerk. Hoe vaak stormt het wel niet in ons eigen hart en leven? Het is overal onrustig op deze wereld. Alles is in beweging. En hoeveel is er al niet door het schip van het leven overboord gezet in de loop van de eeuwen? Aan moraal, aan traditie, aan gewoonten en aan besef van dingen. En we proberen net als die zeelieden het schip van het leven in de storm van de wereld op peil te houden. We passen kunstgrepen toe, ronde tafelconferenties. We voelen het, het gaat stormen en de winden worden sterker. Maar we proberen wat we kunnen om het schip van het leven veilig over de wereldzee te loodsen. Maar wat helpt het, gemeente? Al zou je goud overboord gooien. Al zou je de aardse schatten overboord gooien. Al zou je het mooiste wat je hebt overboord gooien. Wat helpt het als de zwaarste last nog op de bodem van het schip blijft liggen. De zonde van Jona. En er zit er iemand in de kerk en die zegt: dominee, al die stormen die gaan over de wereld. Dat zijn de oordelen van God. En ik zeg daar vanmorgen van harte amen op. Dat is ook zo. Al die rampen, al die noden, al die moeite, zodat er wel eens ogenblikken zijn dat je bij jezelf moet zeggen: ik heb er zo moeite mee om nog het journaal te bekijken en om het nieuws op in te laten werken, want ik word er zo verdrietig van, geliefde gemeente. Dat zijn de oordelen van God. Dat is een engel. Dat is een roepstem van God tot zijn ganse schepping. Stop ermee. Het is een roepstem die zegt dat zondigen, dat bij mij vandaan leven, dat het zonder mij kunnen stellen, dat kost zoveel. Het wil zeggen, zondigen, leven bij God vandaan, dat moet betaald worden. God komt er op terug. En als het stormt in de wereld, En als het stormt in het leven, en als die stormen steeds sterker worden, en economen geen antwoord meer weten, dan is het net alsof ik vanmorgen in die storm die gaat over de wereld, die psalmregel hoor ruizen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Kijk maar naar Jona. Hij heeft om die storm gevraagd. Die depressie op dat water waar dat schip zijn weg voert door de diepte van het water. Dat is er vanwege de depressie in Jona's hart. De Heere laat de zonde niet ongestraft. Zelfs niet één. En gemeente, wat is het voor een mens die voor de Heere vlucht toch dwaas gesteld niet waar? Maar wat doet Jona? Wordt hij wakker? Komt Jona uit zijn slaapplaats vandaan? Waggelt Jona via trapje naar boven, bovendeks? Om zijn schuld te belijden, om de Heere daarin te erkennen? Wel nee, hij zoekt rust los van God. Hij wil rust bij God vandaan. En waar zoekt hij dan die rust? Hij zoekt die rust op de plaats van de onrust, want de zee, dat is toch de plaats van de onrust in de Bijbel. En zo is het nog, gemeente, vluchters van God, weet u wat die doen? Die gaan de zee op. Die gaan de zee van de zonde op, de zee van de vrijheid op, de zee van de lol op, de zee van de drank op, de zee van de schijnvroomheid op, de zee van de eigen gerechtigheid op, de zee van hun eigen ik op. En daar denken ze rustig te zijn. Maar ze zullen het ontdekken, gemeente. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in de Heer. Want dan zijn we meteen bij dat tweede. Die storm, dat is een engel die de zondemacht laat zien en het oordeel van God. Maar die storm, gemeente, dat is ook een liefdesstem. Want het is alsof ik in die stormen die bulderen over het scheepje de liefdestem van God zoekt. Jona, waar zijt gij? De Heere is daar. En hij roept u op uit uw zondeslaap. Hij roept u op uit uw zondeschuld om voor hem te verschijnen. En dan niet om hem te verdoemen, om hem te veroordelen, maar om hem te behouden. God zendt een storm op de levensweg van Jona. Wat hem angstig maakt. Wat hem onrustig moet maken. Maar ten diepste om hem te behouden. Want wat staat er? Maar de Heere. Met hoofdletters. De Heere bracht een storm. In die storm is God er niet uit als die verbondsgod om hem te verdoemen, maar om hem te behouden. Gemeente, mag ik eens vragen vanmorgen, heb u zo ook al eens tegen de stormen aan mogen kijken in uw leven? Al deed het nog zo pijn en al gingen er nog zoveel zekerheden overboord en al werden we nog zo onrustig, angstig zelfs, al was alles om ons heen nacht, heb u er zo wel eens tegenaan mogen kijken? Als de Heere zo'n engel op je levenspad stuurt, dat de Heere dat niet doet om je te wurgen, maar dat de Heere dat doet om je te behouden. Ach, ik weet wel, dat zie je aanvankelijk niet. Abraham zag dat aanvankelijk ook niet. Op weg naar Moria, 3 dagen in de storm. En het klonk, waarom, o God? En uiteindelijk zag Jacob het ook niet. Toen de stormen kwamen over zijn leven. In de storm riep hij uit, alle dingen zijn tegen mij, o God. En een Asaf begreep het ook niet toen de stormen kwamen. Hij zegt, waarom? Ik zag met nijdig ogen de weg der goddelozen over rozen gaan. En Job, die te pletter slaat in de storm van zijn leven, op de vuilnisbelt van zijn gezondheid, vervloekt op een gegeven ogenblik zijn geboortedag. Zo kan het wezen. Je kunt vanmorgen in de kerk zitten omdat je midden in de storm zit. Dat je van binnen onrustig bent. Dat de Heer een weg met u gaat die u niet begrijpt. Dat u moet zeggen, Heere God, alles wordt me bij de handen afgebroken. En ik had het zus en zo voorgesteld. En ik begrijp niet waarom. Ik begrijp niet waarom u die weg met me gaat. Ik begrijp niet waarom u zich verbergt. Heere God, ik kan u niet vinden. En ik heb u zo nodig. Keek ik voorwaarts, ik merkte u niet. Draaide ik me achterwaarts om, ik zag u niet. Heere, waarom die storm? Maar gemeente, na deze zul je het verstaan. Al die moeite, al die tegenspoeden, al die kronkelingen, al die stormen die huilden om de deur van mijn hart. De Heere was ermee uit om mij te redden. En dat heeft die jongen goed begrepen die op het slagveld gekomen was. Hij was aangeschoten en zijn gezonde been was geraakt en er gaapte een grote wond in. Het was een jongen sterk van kracht die midden in de wereld leefde met zijn gedoopte voorhoofd. En ik kwam in het veldhospitaal te liggen en hij moest daar weken, maanden liggen. Want die wond wilde maar niet herstellen en genezen. En weet u wat er toen gebeurde in die tijd, in die storm, wat een aanvechting. Zou ik ooit wel weer kunnen lopen, zou ik ooit wel weer kunnen gaan en staan waar ik wil, zou ik ooit wel weer jong kunnen zijn. In die storm, in die moeite ging de Heer het hem leren wie hij is. En werd zijn hart geopend voor de werken van hem en werd een gebed geboren. Heere, wees mij de zondaar genadig. En het wonder geschiedde dat die wond ging genezen. En met twee gezonde benen ging hij het veldhospitaal uit. En hij zei, hoe zal ik God genade bewijzen voor alles wat hij gedaan heeft? Ik zal hem loven en prijzen terwijl ik nog ben. Maar het leven nam hem weer in beslag. Het jonge leven nam hem weer in beslag. En het geloofsleven ging kwijnen en het gebedsleven ging kwijnen. En hij was weer als voorheen, net als voor die oorlog en dat ongeluk. Totdat die wond weer opensprong en toen werd hij teruggebracht in het veldhospitaal. En toen kwam de artsen, die gingen beklagen. Jongen, jongen, dat jij er nou weer bent, wat erg. En toen zei die jongen, nee. Dat ik hier ben, een lieve dokter, dat is niet erg. Mijn vriend is weer op bezoek gekomen, want ik moet het weer leren beter. Met één been over de smalle weg naar het eeuwige leven, dan met twee gezonde benen op de brede weg naar het eeuwig verderf. Zie je, dan ga je de zegen van de storm zien. De Heer die kent een mens zo goed, dat hij wel weet dat een mens soms een storm nodig heeft als hemels opvoedkunde. Kijk maar naar Jona, voor die storm gaat goed met Jona. Hij heeft geld op zak, hij heeft geld in zijn portemonnee. Hij zegt, ik wil weg bij God vandaan en ik zoek een weg over de kade en ik wil dat schip hebben. En straks ben ik aan de overzijde van het water. Ik wil mijn eigen leven doen, het gaat allemaal goed in het leven van Jona. En als dan Jona ligt, komt hij nooit meer terug. Hoe moet God Jona terugbrengen? Alleen een storm kan alles veranderen, want in de storm wordt voor een schip een haven zo liefelijk. In de storm wordt in een schip een haven zo aangenaam. Als de Heer een storm brengt in het leven van een zondaar, gaat hij denken aan de veiligheid van een haven. Dan gaat hij de grootheid zien van de haven des behouds, de Heer Jezus Christus. En daarom die storm is een engel, niet een plaaggeest. Maar een engel die de weg aanwijst terug naar huis, naar de veilige haven van Gods opdracht. En wat doet Jona nu? Nou, als je vanmorgen nou geen vreemde bent van de Heer en zijn dienst, weet u, dan weet u het antwoord wel. Want al ben je dan een kind des Heeren, al is er dan in beginsel genade gevallen in je hart, gemeente. Maar als je eenmaal bij God vandaan vlucht, dan ben je zo gauw weer op de plek terug. Dan laat je niet zo heel gauw tot de orde roepen. Het stormt, het buldert, de scheepslieden vliegen over het dek heen en weer en ze doen alles om alles te redden en Jona slaapt. Hij slaapt, hij hoort niet de roepstem van de Heer, zo is het. Waarom horen die vluchtende zondaren niet de roepstemmen van de Heer? Nou, omdat ze er geestelijk doof voor zijn, zegt u, omdat ze er geestelijk blind voor zijn, zegt u, dat is waar. Maar weet u waarom ook? Als de Heer een zondaar die van hem vandaan vlucht, ook al kent die genade in beginsel, terugbrengt en zoekt te arresteren en tot hem wil spreken, dan doet de Heer dat heel vaak in de weg van hele gewone middelen. Het is hier een storm. Het kan ook een ziekte zijn, of een tegenslag, of een ongeluk, of een sterfgeval. Of de Heer kan ook roepen in de weg van gezondheid en voorspoed en geluk en noem maar op. En wat zegt de mens dan als dat gebeurt in zijn leven? Ach ja, een storm. Ja, lieve mensen, dat kan toch gebeuren, nietwaar? Daarvoor ben je op zee, nietwaar? Kan niet altijd de zon schijnen wezen? De wind die kan wel eens wat wakker gaan aanwakkeren. Kan een depressie zijn? Toevallig was ik in het schip. Toevallig was ik op het water. Toevallig stak er de storm op. En toevallig was het nood. Dan gebeurt het toch als de Heer roept. Toevallig werd ik ziek. En toevallig kreeg ik die baan niet. En toevallig kwam dat sterfgeval en toevallig werd ik behouden en bewaard. Ja, een mens moet geluk hebben, het kan niet altijd meezitten. Dat is toevallig. Mag ik eens vragen, in al de wegen die de Heer met u houdt, hebben u daar de hand van de Heer al mogen zien? Heb je er als mee wakker gelegen als je voorspoed hebt, als de tegenspoed komt, als er zegen is of als er geen zegen is, als je zo wonderlijk bewaard wordt op de weg, heb je er wel eens wakker van gelegen, Heere God, wat wilt u ermee zeggen in mijn leven? Nee, van nature niet, ook niet na ontvangen genade, want Jona sliep. Hij sliep, en dan niet Psalm 3, ik lag en sliep van 's Heeren trouw bewust. Maar hij slaapt de slaap van de valse ongerustheid. En als ik dat zo zie, gemeente, dan denk ik aan die andere die sliep. De Heere Jezus in het Nieuwe Testament. Toen stormde het ook. En de Heere Jezus sliep ook. Maar dat was geen zondeslaap van de Heere Jezus. Dat was om die duivel duidelijk te maken. Die tegen de Heere Jezus wil zeggen, je mag niet komen in het land van de Gadarenen. Dat is mijn gebied. Die probeerde indruk te maken met zijn macht. Dat was om die duivel duidelijk te maken. Duivel, je maakt mij niet angstig. Je maakt mij niet bang. De Heere Jezus sliep in de storm. Op het kussen van Gods liefde. In de wetenschap, mijn Vader zorgt voor mij. En dat kan ook, gemeend. Er zijn momenten in het leven van Gods volk dat het stormt en dat het tegen zit, dat alles afgebroken wordt en dat de mensen zich erover verbazen dat je dan zo rustig blijft. Maar er zijn die momenten, gemeente, dat je het uit de handen mag geven, dat je het uit de handen mag geven aan de Heer, ook al zie je geen uitweg, ook al zie je geen mogelijkheid, dat je mag zien met het oog des geloofs, bediend door de Heilige Geest, ik wentel mijn weg af op de Heer, Hij zorgt voor mij, ook in de storm, ken je daar wat van in je leven? Ik wel. Maar Jona slaapt de slaap van de ongerusten, het ongeloof. Een slapend mens is een zorgeloos mens. Die merkt niets van de gevaren om hem heen, ziet ook de dood niet naderen. Misschien zit je daar wel eens mee in je leven. Hoe kan het, dominee? Het gaat niet goed in de wereld. Je hoort van ongelukken, je hoort van rampen en van tegenspoeden. Je hoort van de werkelijkheid dat mensen om je heen weggerukt worden. Als bomen die knakken in het holst van de storm en in het holst van de nacht. Dat een mens nou nooit eens gaat vragen, ik heb een ziel voor de eeuwigheid. Dat ze er nou nooit eens geen hoop voor hebben, dat er een God moet wezen. Wilt u weten hoe dat kan, gemeente? Dat kan omdat ze slapen. En dan zie je het niet. Ik kan een kind des Heren zijn en toch slapen. De vijf wijze maagden sliepen ook. En de discipelen sliepen ook toen ze waken moesten. En de Heere Jezus die zegt, als ik wederkom, zal ik u, o kerk, dan wakende aantreffen. Weet je wat nou zo beschamend is? Degene die wakker zou moeten zijn, Jona die slaapt. En degene van wie je zou verwachten dat die slaapt en niks opmerkt, die is klaar wakker. Die scheepslieden, ze voelen er is een godheid in het spel. Ze voelen er is niet zomaar iets. Ze voelen er is niet toevallig, maar er is een godheid boos op ons. En ze worden angstig en ze worden beverig en ze gaan aan het werk. En Jona, het kind des Heren, slaapt. Was het ook niet zo met de opstanding van Christus? De discipelen, toen Jezus gestorven was, ze verborgen zich uit angst voor de Joden in een huis, slot op de grendel. Het is over en uit met de Heer Jezus. Maar die Farizeeën en die schriftgeleerden en die Romeinen, misschien staat hij op uit de doden. En daarom moesten de soldaten staan bij het graf. De wereld weet vaak beter waar het om gaat in de eindtijd dan de kerk. En daarom hebben we het allemaal nodig, bekeerd en onbekeerd, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. En als dat nou gebeurt in je leven, als God je dan wakker maakt, als God je de ogen opent, wat gebeurt er dan nog, gemeente? Dan komt er een verslagen hart dat zich gaat schamen. Maar dan komt er ook dat andere. Naast die verootmoediging komt er ook een vreugde. In de Heere Jezus Christus, omdat je de troost mag zien, terwijl ik sliep, de slaap van de valse rust, de slaap van de zonde, de slaap van de vlucht, was die God er, die voor me waakt, die bij mijn ziel waakt, dag aan dag, van ogenblik tot ogenblik. En dan kan Gods volk zondigen. En dan kan Gods volk bij de Heere vandaan leven. Dan kan Gods volk leven voor de poorten van de hel. Maar als er een betrekking is ten diepste op de Heer Jezus Christus, dan is er een God die waakt. Is het een zegen, is het niet? God slaapt nooit. Gods ogen staan dag en nacht wijd open. Gods ogen gaan over de ganse aarde. En Gods ogen staan het de duivel niet toe om Jona met het water te doen verdrinken als vuilnis voor de eeuwigheid. Wat een wonder. Hij haalt ze terug. De macht van de zonde. De macht van de schuld. De macht van het vluchten bij God vandaan in het leven van Jona. Kan hem toch niet bij God vandaan houden, gemeente. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Weet u, gemeente, hoe dat kan? Omdat God meer pijlen op zijn goddelijke boog heeft om een zondaar te behouden, dan de zonde pijlen op zijn boog heeft om een zondaar te verderven. De Heere is tegen. Een koppig mens, niet zomaar uitgepraat. En de Heere die geeft het niet zomaar op. Maar ook in dat opzicht geldt het in het arresteren van zondaren. Wat hij begint, dat zal hij voleindigen. Want Jona luistert niet in de storm, is het waar? Hij slaapt, al buldert alles om hem heen. Maar dan weet God wel een andere weg, dan stuurt hij toch die kapitein. Die hem, staat er in de grondtekst, eigenlijk toevallig vindt. En die zegt tegen hem, sta op, wat is het met u? Sta op en bid voor ons. Wonderlijk, hè? Was het ook alweer, dat zei God toch ook tegen Jona, hè? Sta op en ga naar Nineveh. En dan zegt die kapitein, sta op, het oude bevel gaat leven. En dan wordt Jona wakker en zijn ogen gaan open. En hij wrijft zich in zijn ogen. En opeens voelt hij het schip schudt. Het schip breekt. De storm loeit. Hij hoort het. En hij hoort meteen dat andere. De Heere is op zee. De Heere is in de storm. De Heere zoekt mij. God is eraan te pas gekomen. En Jona wordt zo midden op zee in zijn kraag gegrepen en is gearresteerd. Is dat nou alles bij u gebeurd, lieve vrienden? Heeft God je alles in de kraag gegrepen? Ben je alles gearresteerd? Dat zal toch een keer moeten gebeuren, denk ik, tussen wieg en tussen het graf, nietwaar? Moet een keer gebeuren. Bij Manasse gebeurde het in de kerker. Daar gingen zijn ogen open. Bij Paulus gebeurde het op weg naar Damascus. Kan het plaatsje nog wel aanwijzen? Bij Petrus gebeurde toen de haan kraaide in die donkere nacht. Bij David gebeurde toen Nathan zijn vinger uitstak. Gij zijt die man. Bij de moordenaar aan het kruis gebeurde het toen de Heer Jezus ging bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En bij u. Bij alles gearresteerd. Bij alles vastgelopen in die vaste greep des Heer. Kijk eens, daar gebruikt de Heer meestertijds hele gewone middelen voor. Hele eenvoudige middelen voor. Denk aan de Aman. Om hem gelukkig te maken in God. Gebruikte de Heer een dienstmeisje die de weg mocht wijzen naar Elisa toe. En bij die kamerling, die moorman, gingen de ogen open. Omdat hij geconfronteerd werd met een eenvoudige dienstknecht des Heeren. Het kan gebeuren in een kerk, onder een preek, onder een psalmversje. Eenvoudige middelen. Het is bij Jona ook een eenvoudig middel. Die kapitein die moet wat zoeken in het ruim van het schip. En dan stuit hij op die Jona, die ligt te slapen. En dan gaat hij roepen, sta op, gij hartslapende, wat heb ik er nou met u? In deze storm slapen, terwijl de dood voor ogen is. Waar bent u mee bezig? Sta op, zegt die kapitein. Hij moet aan het werk. Hij moet voorbeden doen voor de heidenen. Die eerste roeping gaat weer leven. Hij moest naar heidenen toe in Nineveh. Sta op, zei God. Ga naar Nineveh. En hij wilde niet. En nou is God er weer. Sta op, doe voorbeden voor heidenen. Opdat u God misschien zal horen. Kijk eens, dat doet God altijd, hè? Als God je in de graag grijpt, dan ben je een heel eind bij God vandaan. Hè? Maar de Heere die begint altijd op dat punt waar je bij God vandaan gelopen bent. Jona is gelopen bij zijn opdracht vandaan. En daarom begint God daar waar de val begonnen is. Sta op en bid voor die heidenen. Maar gelukkig gemeente als een mens gearresteerd wordt. Want nou ineens gaan die ogen van Jona open. God heeft hem vast. Hij is op zijn plek gebracht. Wat een geluk als je gearresteerd wordt en geen kant meer uit kunt. En je met God geconfronteerd wordt als een levende werkelijkheid en niet meer anders kan. Ach, ik weet wel, dan ben je in de beleving zo ongelukkig, want Johan is zo ongelukkig. Hij heeft geen woord op de vragen van de kapitein. Op 1000 vragen heeft hij geen enkel antwoord. Hij voelt zich zo verslagen. Hij voelt zich zo verlaten. Hij voelt zich zo alleen. Hij voelt zich losgelaten. Maar wat een zegen, gemeente, als je uitgepraat bent tegen God. Toen God de eerste keer zei, sta op, ga naar Nineveh, toen zei, joh, ben je hem al. Wat moet ik daar doen? Wat moet ik doen bij al die heidenen? En hij had een hele lijstje met allemaal antwoorden, met allemaal vragen, met allemaal opmerkingen, een hele dogmatiek waarom hij niet naar Nineveh toe moest. Maar nou, als God hem arresteert in de weg van die kapitein, dan hoor ik van Jona geen enkel woord. Hij is uitgepraat, hij is uitgevlucht, hij is uitgeredeneerd, hij is uitgedacht, hij is uitgewonderd. God heeft hem eronder. Wat een zegen. Maar Jona kan niet bidden. Er komt geen woord over zijn lip. Want dat kan toch ook niet? Oh wel. Vluchten voor de Heer en bidden. Leven in de zonde en bidden. Onbeleden schuld en de Heere hartelijk aanroepen. Dat voelt Jona wel. Dat kan niet. En daarom moet Jona eerst schuld beleiden. De Heere zal hem dat leren in het werpen van het lot. Je moet er eigenlijk zomaar aan denken. Ik zie een ander schip in nood. Het is die moordenaar aan het kruis. Hij is in nood. Nog even eeuwigheid. Nog even eeuwig verdoemd. Ik heb het verdiend om te gaan. Maar dan bidt hij. Als gij, o Heere Jezus, in uw koninkrijk gekomen zult zijn, denk dan aan mij. Dan wordt hij uitgedreven op die grote voorbidder, de Heere Jezus Christus. En hij is niet beschaamd. Jona kan niet bidden, want zijn zonde staat hem in de weg. Maar de Heere Jezus Christus. Die de zonde draagt, die tot zonde gemaakt is, die gekomen is om zondaren te behouden, die gekomen is om een schip in nood dat de witte vlag uitsteekt van de overgave en capitulatie, om te bidden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ik mag het vanmorgen zeggen, bij hem mag u terecht. Hij is een volmaakte voorbidder. Er is geen nood in de ziel. Er is geen vraag in het hart. Er is geen storm in het leven. Er is geen donkerheid in uw bestaan. Of deze voorbidder weet raad. Ja, maar zegt iemand, dominee, en dan gaan we er een eind aan maken. Is het wel eerlijk van God? Jona zondig, toch? En dan die scheepslieden ook in de nood. Hij neemt die scheepslieden ook mee in de nood. Ah, weet u gemeente, het is die scheepslieden op een bepaalde manier toch zegen geweest, straks of niet? Ja, maar dominee, het zal wel niet het enige scheepje geweest zijn. Er zullen wel meer scheepjes op zee geweest zijn. Er zullen wel scheepjes bij geweest zijn die wel naar de kelder gegaan zijn. En die wel schipbreuk hebben geleden. En waar wel mensen gestorven zijn. Hoe kan dat dan? Ach, is het mijn opdracht om God hier te verrechtvaardigen. Om God in zijn doen en laten te rechtvaardigen. Wie ben ik om zijn vrijmacht? Om zijn vrijmacht te verdedigen. En begrijper te maken. Kan er alleen vanmorgen dit van zeggen, gemeente, kan er alleen dit van zeggen. Die ene Jona brengt een heel schip met scheepsvolk in de nood. Wat een verantwoordelijkheid is het, niet waar? Denk aan David, die hoogmoed van David, om het hele volk te tellen. Weet je wat daarmee gebeurde toen? Het ganse volk kreeg pestziekte en kinderen stierven eraan. Wat een verantwoordelijkheid. Moet je onthouden hoor, hij morgen weer het werk ingaat. Als je morgen weer met collega's omgaat. Als je morgen te midden van de heidenen leeft. Eén Jona kan verantwoordelijk zijn voor de nood van velen. En als er nou genade mag vallen in je ziel. Daarom ga je dan ook begrijpen dat een kind des Heren dat genade leert kennen. Wordt voorzichtig. En wordt ernstig. En gaat het beseffen. Ik heb een taak. Voor de naaste. Hoe ben je tegenover je buurman? Vertel het me eens vanmorgen. Hey. Spreek je wel eens met je buurvrouw over de dingen van de Heer? Of denk je, nou ja, het is een blinde heide. Hoe doen we dat? Mag ik het wel eens zo zeggen tegen mensen om je heen op het werk dat je voor ze bidt? Kunnen ze het zien? Of lach je maar mee? Zo heerlijk neutraal. Kan best mee in de wereld. Jazeker kan ik mee in de wereld. En stiekem maar bidden, Heere, behoud mijn ziel en daar had de rest maar verloren gaan dan. Hoe is het? Eén Jona verantwoordelijk voor een ganse bemanning. En dan moet ik er een streep achter zetten en we gaan de volgende keer wel verder. Ik wil dan dit nog zeggen vanmorgen. Dan roept die kapitein, doe vier dingen. Hij zegt, sta op. Hij zegt, wat is er met u? Hartslapende. Hij zegt tegen hem uiteindelijk, roep tot uw God. En dan zegt hij, misschien zal die God antwoorden. Ja? Vier dingen. En toch een hele leugen. Dat opstaan is goed. Dat roepen tot God in de nood is goed. Ook al heb je alles verbeurd als zondaar. Maar dat ene woordje is verkeerd. Misschien zal die God antwoorden. Mag het vanmorgen zeggen met mijn armen van het evangelie wijd uitgebreid. Wie opstaat uit de zonde. Wie leert roepen tot God. Wie gearresteerd is door zijn reddende liefde. Wie moet buigen onder zijn recht. En wie leert roepen tot die ware God. Die zal het ontwinden. Niet misschien. Maar hij zal zekerlijk antwoorden. En zich zekerlijk over u ontfermen. En zal zeker tegen u zeggen. Uw zonde, uw schuld is vergeven. Vanwege het verdienstewerk van Christus. Maar dan moet je één ding doen. Niet alleen staan. Niet alleen roepen. Maar als die nood nou bij de Heer. Net zo lang aan zijn voeten blijven liggen. Totdat hij zegt. Ik wil. Gij zijt verlost.